De kerkenraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondag zal in de middagdienst het sacrament van de heilige doop bediend worden. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 116, het eerste en het vijfde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. En het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Eerste en vijfde van Psalm 116. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we lezen, zingen we uit Psalm 68 het 12e vers. Dan moogt geen zegepraal uw voet, ja uw honden tong in het bloed van elke vijand steken. En wat er verder volgt. Daarna lezen we uit Gods heilig woord uit het eerste boek Samuel het 18e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 30. 1 Samuel 18, vers 6 tot en met 30. Dat lezen we nadat we gezongen hebben Psalm 68, vers 12 en geluisterd hebben naar Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Het geschiedde nu, toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en met rijen. De koning Saul tegemoet met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden: Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000. Toen ontstak Saul zeer. En dat woord was kwaad in zijn ogen en hij zeide: Zij hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van dien dag af en voortaan. En het geschiedde dus andere daags, dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd en hij profiteerde midden in het huis. En David speelde op snarenspel met zijn hand, als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand. En Saul schoot de spies en zeide: Ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich 2 van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg en hij zette hem zich tot een overste van 1000. En hij ging uit en ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Saul zag dat hij zich zeer voorzichtig gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Derhalve zeide Saul tot David: Zie, mijn grootste dochter Merab zal ik u tot een vrouw geven. Alleenlijk wees mij een dapper zoon en voer de krijg des Heeren. Want Saul zeide dat mijn hand niet tegen hem zij, maar dat de hand de Filistijnen tegen hem zij. Doch David zeide tot Saul: Wie ben ik? En wat is mijn leven en mijn vaders huisgezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden? Het geschiedde nu, ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou, zo is hij aan Adriel, de Meholatiet, de vrouw gegeven. Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was de zaak recht in zijn ogen. En Saul zeide: Ik zal haar aan hem geven, dat zij hem ten valstrik zei en dat de hand de Filistijnen tegen hem zei. Daarom zeide Saul tot David: Met de andere zult gij heden mijn schoonzoon worden. En Saul gebood zijn knechten: Spreek met David in het heimelijke, zeggende: Zie, de koning heeft lust aan u en al zijn knechten hebben u lief. Word dan nu des konings schoonzoon. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van David. Toen zei David: Is dat licht in uw lieder ogen des konings schoonzoon te worden, daar ik een arm en verachtzaam man ben? En de knechten van Saul boodschapten het hem, zeggende: Zulke woorden heeft David gesproken. Toen zeide Saul: Aldus zult gij lieden tot David zeggen: De koning heeft geen lust aan de bruidschat, maar aan 100 voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich wreken aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. Zijn knechten nu boodschapten David deze woorden. En die zaak was recht in de ogen van David, dat hij des konings schoonzoon zou worden, maar de dagen waren nog niet vervuld. Toen maakte zich David op, en hij en zijn mannen gingen heen, en zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen, en David bracht hun voorhouden huiden. En men leverde ze de koning volkomenlijk, omdat hij schoonzoon des konings worden zou. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. En Saul zag en merkte dat de Heere met David was. En Michal, de dochter van Saul, had hem lief. Toen vreesde zich Saul nog meer voor David. En Saul was David een vijand al zijn dagen. Als de vorsten de Filistijnen uittogen, zo geschiedde het als zij uittogen, dat David kloeker was dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was. Tot zover.
Wij willen het gelezen gedeelte samen gaan overdenken. En als kerntekst wil ik u vers 29 nog eenmaal lezen. 1 Samuel 18 vers 29. Maar we gaan dus het hele gedeelte overdenken. Maar daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen vreesde Saul nog meer voor David. En Saul was David tot vijand al zijn dagen. Wij willen samen Gods aangezicht zoeken en in de voorbeden gedenken wij aan Anita de Waal die in Zwitserland verblijft. Maar ditmaal is er toch wel iets heel bijzonders met haar aan de hand. Ze heeft gisteren van de week een heel ernstig ongeluk gehad. Ze werd aangereden door twee kinderen op een elektrische step. Een meisje van 9 en een jongetje van 4 of 6. En Anita die heeft een aantal breuken in de voet en kneuzingen. Maar dat meisje is om het leven gekomen. Een meisje van 9. Een Joods gezin, 14 kinderen, 1 dochtertje, Hadassa. En dat meisje dat is gisteren overleden. En dat jongetje ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis dus. We bidden voor Anita, maar ook voor dat gezin. Die vader, die Jood, die een Joods gezin uit Antwerpen, die zei: het is goed wat God doet. In de dankzegging denken wij aan Nienke Kraaienveld, het kleindochtertje van de familie Kraaienveld-Volmer. De darmoperatie is geslaagd en ze mag na 5,5 maand voor het eerst weer thuis zijn. En dat zonder al te veel hulpmiddelen. Dan de A. van Koten die deze week 74 jaar geworden is en in Salem verblijft. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Almachtige en eeuwige God, God van leven, maar ook God van dood, want onze tijden zijn in uw hand. En doe ons dat al te meer beseffen, heren, ook in deze tijd van vakantie, waarin velen rust zoeken, in binnen- of buitenland of thuis, maar waarin het leven wel doorgaat. Met alle gevaren van dien. We hebben er zojuist iets van gehoord. Een korte weergave van het vreselijke wat Anita de Waal is overkomen in Zwitserland, waar ze verblijft vanwege haar zwakke, broze gezondheid. Waar het overigens met haar goed gaat, met haar longen en haar algehele toestand. Overkwam haar deze week dat ernstige ongeluk waarin ze werd aangereden. Heren, het is u alles bekend. En we hoorden het vreselijke nieuws dat dat Joodse meisje Hadassa daarbij om het leven is gekomen. En haar broertje zwaar gewond. En wie zal, heren, dat verdriet van deze ouders kunnen peilen? Wie zal het kunnen verwoorden wat dat betekent? Als hun enige meisje, hun sterretje, als dat nu weggenomen is uit het leven. Heren, dan schieten onze woorden tekort, maar wij bidden wel voor hen. Of dat u die belijdenis die uit de mond van deze Joodse vader klonk, dat wat u doet, dat dat goed is. Dat het ook beleefd mag worden. En dat het ook een ervaring mag zijn. Dat u niet alleen de God van het Oude Testament bent, maar in Christus Jezus toch ook die genadige zaligmaker en verlosser van groot en van klein. Heren, laten deze wegen dan geheiligd mogen worden. Wilt u troost bieden aan dat gezin, heren, dat juist in de vakantietijd zo ernstig getroffen werd. Dat dacht rust te zoeken, maar met een kist naar huis moet. En straks het lichaam van hun kleine meisje moeten gaan begraven. En dat jongetje dat nog in het ziekenhuis ligt, heren, wilt u hem gedenken. Aaron heet hij. Wilt u geven, heren, dat zij bewaard worden voor verder verdriet. En wilt u hem nieuwe krachten geven en gezondheid. En heren, geef ook aan Anita, als ook zij gewond is geraakt en verschillende breuken heeft en kneuzingen, maar vooral ook mentaal zo zwaar getroffen werd. Waar het ook voor haar zo'n grote indruk heeft gemaakt en waar het zo'n verdriet ook in haar leven geeft. Wilt u ook haar gedenken, heren? Want zij heeft al zoveel in het leven wat haar tegen is. Zo zien wij dat althans van de buitenkant. Maar laten die dingen die zo tegen ons kunnen schijnen te zijn, ook voor haar mogen zijn. Dat het haar nog dichter bij u en aan uw genadetroon mag verbinden. En dat dit gebeuren haar mag leren dat ze weten mag wie dat u bent en wat ze aan u heeft. Ook in tijden van rouw en van verdriet, van pijn en van zorg, van eenzaamheid ook, van alleen zijn. Gedenk aan ouders die daaromheen staan en die zich dan ook zo machteloos voelen, nu ze zo ver weg is, de familie. Gedenk, Heere, ons als gemeente, tot wie deze roepstem toch ook komt. Dat juist ook in de vakantietijd het soms zo gevaarlijk kan zijn. Dat allerlei gevaren op de loer liggen. Er zijn er ook verschillende onder ons die soms maar ter nauwe nood aan een gevaar zijn ontsnapt. Deze keer of vorige jaren. En wat is het een wonder, Heere, als u ons na tijden van rust en van vakantie nog weer veilig thuis brengt. Dan past het ons dan om uw grote naam te danken. Ook als wij nu op vakantie zijn, wil ons dan ook sparen en dragen of deze week nog op vakantie gaan. Misschien een lange reis moeten maken. Heere, wilt u beveiligen en beschermen. Want het leven is ook in de vakantietijd maar een damp. En de dood wenkt toch ook ieder uur. Heere, wilt u geven zo dat deze roepstem, dit gebeuren, mag geheiligd worden in onze harten. En wij, Heere, bidden u in deze kerkdienst of dat u met ons wilt zijn als wij uw woord gaan openen. Als we dat woord mogen gaan overdenken. Weer een episode uit het leven van uw knecht David. Waarin toch ook een voorbeeld gegeven wordt van het geestelijke leven. Van de geestelijke strijd die gevoerd moet worden. Maar ook van de voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Heere, laten die lessen die daarin opgesloten liggen voor ons allemaal toch mogen worden behartigd. Ook als het waarschuwende lessen moeten zijn uit het leven van koning Saul. Die wel godsdienstig was, maar die zijn godsdienst en zeker ook zijn koningschap niet wilde opgeven. Die zich nooit heeft leren kennen als een verloren zondaar en nooit buiten is willen vallen. Maar die u verlaten heeft en zo iemand heeft toch smart op smart te vrezen. Die wordt al erger en slechter en al eenzamer en meer verlaten. Heere, wilt u ons daarvoor bewaren en geef dat er een waarschuwende roepstem van mag uitgaan. Maar dat er van het leven van David toch een reuken en smaak mag uitgaan, Heere, die onze harten mag treffen. Laat het ook in ons leven zo mogen zijn of worden. Dat die geest der genade, der gebeden, ons leven mag heiligen, mag reinigen. En dat ook mensen kunnen merken dat wij met die meerdere David, die grote zoon van David, zijn geweest. Maak ons uw beeld gelijk, o Heere Jezus Christus. Ik wil dat aan uw kerk geven, Heere, die genade mag kennen, maar bij wie het soms zo duister kan zijn. En bij wie de genadeglans zo verdonkerd is door het stof van de zonde. Heere, geef toch dat uw genade mag doorbreken. Ook als zij zichzelf niet kunnen ontworstelen aan een situatie, aan een zonde. Maar wilt u zelf dan, Heere, geven dat uw genade ook in die omstandigheden genoeg mag zijn. Waarop ze mogen rusten, waardoor ze zich mogen bekeren. Heere, wilt u aan ons gedenken in alle omstandigheden. Terwijl we u ook dankzegging doen voor het kleindochtertje van familie Kraaienveld-Volmer. Een kleine Nienke die na 5,5 maand na haar geboorte voor het eerst thuis mag zijn. De operatie mocht slagen. De darmen mogen functioneren. De zonde is niet meer nodig. En u hebt hen verblijd door uw daden. We danken u, Heere, dat na zoveel bange tegenspoed, na zoveel gebeden ook, dit mag worden beleefd. We bidden u ook, Heere, voor broer Van Koten, die deze week 74 jaar is geworden en verblijft in Salem. Gedenk ook hem, met zijn vrouw, met allen die hem lief zijn, ook in zijn bijzondere omstandigheden van ziekte. Heere, wilt u hem gedenken en geven dat hij het toch mag beleven, dat u goed bent, ook op deze dag, en dat voor een slecht mens. Heere, zie ons zo aan in uw genade, groot en klein, jong en oud, ook het nog ongeboren leven dragen we aan u op, ook het leven dat pas geboren is, de kindertjes die nog niet naar de kerk kunnen komen, de kinderen die wel in de kerk zijn, Heere, geef dat ook zij iets mogen meekrijgen van wat er verkondigd mag worden en wil door uw genade in ons alle leven werken. Vergeeft u, Heere, genadig al het zondige dat ons altijd aankleeft. De boosheid in ons hart, die zich altijd weer een weg naar buiten toe zoekt. En verzoen onze schuld door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Bewaar ons ook voor de Satan, de duivel, de boze die toch altijd zoekt om de loop van uw woord in de weg te staan. Heere, geef hem die gelegenheid niet, maar bind hem. En hoort u onze gebeden uit genade alleen en om Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 56, het eerste, tweede en zesde vers. Psalm 56, vers 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Het tweede, maar word ik ooit met bange vrees belaan en gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 1, 2 en 6 van Psalm 56, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van Psalm 21, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. De Bijbel die gebruikt een aantal metaforen om ons leven mee te vergelijken. Beelden waarmee ons leven geduid wordt. Het beeld bijvoorbeeld van een reis. De reis vanuit de tijd naar de eeuwigheid. Van de wieg naar het graf. Een ander beeld dat de Bijbel gebruikt is het beeld van de strijd. Dat het leven een strijd is, daar staat de Bijbel vol van. Het begint er al mee in Genesis 3. Als de Heere die moederbelofte geeft, dan belooft hij, dan zegt hij dat er vijandschap zal zijn tussen het slangenzaad en tussen het vrouwenzaad. En we kunnen denken aan het beeld van de geestelijke wapenrusting, wat door Paulus gebruikt wordt in de Efezebrief. Allerlei voorbeelden van het leven als een strijd. En wat een strijd is, dat zie je met name, en wat een slagveld is als je bijvoorbeeld in Normandië bent, waar wij de afgelopen weken een paar dagen waren. En je staat er bijvoorbeeld op Omaha Beach, een van de landingsplaatsen van de Amerikaanse soldaten, waar duizenden gesneuveld zijn. We waren op een begraafplaats waar 9386 van die witte kruisen in lange rijen staan opgesteld, dan zie je wat een strijd is, wat het slagveld is, het bloed, de dood. Een beeld wat de Bijbel heel vaak gebruikt wordt voor de geestelijke strijd. Ook in dit hoofdstuk waarin we zien hoe David zijn hele leven lang strijden moet. Zijn weg naar de troon is lang en gevaarlijk. Hij wordt elke keer weer bestreden, aangevallen. En dat met name door koning Saul. Dat zien we ook heel duidelijk in dit gedeelte. En we willen daar samen naar gaan luisteren vanuit de gedachte die in onze gezinte nog wel eens gebruikt wordt. Dat er veel strijd gestreden moet zijn, wil het einde vrede zijn. Aan de hand van die twee personen, Saul en David, hebben we drie gedachten uit dit gedeelte te overdenken. Allereerst letten wij op het lied van de vrouwen, zoals we dat hebben gelezen vanaf vers 6. Het lied van de vrouwen. De tweede, het plan van Saul. Dan gaat het met name om die barbaarse opdracht die hij aan David geeft om Filistijnen te verslaan en hun voorhuiden mee te nemen. En ten derde het leven van David. Want er gaat heel wat van deze jonge generaal uit. Gans Israël en Juda had hem lief. En Saul vreesde voor David, zo lezen we herhaaldelijk. Dus Saul en David, het lied van de vrouwen. Het plan van Saul. En het leven van David. David, gemeente, zal dus de nieuwe koning van Israël worden. Al weten op dit moment van 1 Samuel 18 daar nog maar weinig mensen van. Alleen Isaï en de zonen van Isaï, die bij de zalving van David door Samuel aanwezig waren, die wisten daarvan en voor de rest bleef het nog geheim. Maar door het gebeuren met Goliath en ook door het spreken van David is het vooral Jonathan die er erg in krijgt dat David wel eens de nieuwe koning zou kunnen zijn. Hij wordt ervan overtuigd. En dat, zo hebben we de vorige keer gezien, dat bewijst hij door zijn koninklijke klederen, zijn kroonprinselijke mantel, zijn gordel en ook zijn koninklijke wapens aan David te geven. En dat was een soort symbolisch gebaar. Want daarmee erkende Jonathan dat er maar één koning zou zijn en dat zou niet hij worden, maar dat zou David zijn. En Jonathan treedt een stap terug En hij buigt hier voor David als hij hem zijn koninklijke klederen en wapens geeft. Hoe is het met Saul? Zijn vader, buigt hij ook voor David? Buigt hij ook voor de beschikking, voor de wil van God in deze zaak? Nee. Nee, er is geen sprake van. En dat komt al heel snel openbaar ook. De Heer had hem wel het koningschap afgenomen, maar Saul weigert dat te accepteren. Hij wil daar niet onder buigen. En hij kan het niet aanvaarden. En dat komt elke keer weer terug, ook in dit gedeelte. Hij houdt zichzelf overeind. Hij wil niet afgezet worden. Hij wil er niet buiten gezet worden. En hij zet zichzelf er ook niet buiten. En daarmee, gemeente, komt al heel duidelijk dat onderscheid openbaar tussen Saul en tussen Jonathan. Jonathan was een godvrezende man. En godvrezende mensen, dat is op de dag van vandaag niet anders, die weten wat het is om er buiten gezet te worden. Om uitgeschakeld te worden. En daarmee onderscheidt zich het leven dat uit God is en het leven dat uit de mens is. En het brengt ons direct op bij een toepasselijke vraag, gemeente. Weten wij daar iets van? Zijn wij er wel eens buiten gezet? Uit al onze waardigheden en uit al onze werkzaamheden. En herkennen wij iets, bevindelijk iets, van wat Psalm 51 zegt? Ik herken mijn schuld, u doet straf bewogen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dan word je er in je hart, in je beleving, in je bevinding buiten gezet. Dat kenmerkt het leven der genade. Dat heeft Jonathan gekenmerkt. Want hij legde zijn koninklijke waardigheid af. En hij trad een stap terug, hij ging er buiten staan. En hij boog voor de nieuwe koning. Maar zover is Saul nooit kunnen komen. Nooit heeft hij willen buigen, nooit is hij het eens geworden. Al was het zijn eigen schuld door zijn ongehoorzaamheid dat hij dat koningschap was kwijtgeraakt. Maar dat verzet en die vijandschap komt steeds duidelijker openbaar. Want we lezen het vanaf vers 6, dat lied van die vrouwen. En toen David terugkeerde van het slaan der Filistijnen, en de kanttekeningen zeggen ook hier dat bedoeld zal zijn van het slaan van Goliath, en dat toen het leger door die daad van David, door die daad van God, de Filistijnen heeft kunnen verslaan, dat David met Saul en met Jonathan en het leger in een triomftocht door het land is getrokken, en dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en rijen samenkwamen de koning Saul tegemoet, met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. Voorop loopt Saul. En hij steekt met kop en schouders boven iedereen uit. Wat een statuur had deze koning van Israël. Maar hij is wel een afgezette koning. Alleen hij wil er niet aan en hij wil voorop blijven lopen. En als dan dat lied begint, die vrouwen die hadden zich opgesteld aan weerszijden van de weg waar de legers van Saul samenkwamen, waar de triomftocht begon, en de ene groep van vrouwen die zongen een regel uit een lied en de andere antwoordde daarop met een regel in een overtreffende trap. We noemen dat beurtzang of zingen in rijen. En het lied dat begint met koning Saul, ja, hij is toch dan toch nog de koning. En hij zal wel geglommen hebben van trots. Saul heeft zijn duizenden verslagen, zo zeggen de vrouwen. Hij wordt dan toch nog als eerste genoemd. Want ook al is hij dan afgezet, hij is nog steeds de koning van Israël. En dat wil hij weten ook. Maar dan die tweede regel uit dat lied. Onze vertalers hebben dat zo vertaald. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Nu zijn de verklaarders het er niet helemaal over eens hoe je dit nou precies moet lezen en hoe je dit nou precies moet vertalen. De Statenvertaling heeft dat tegenstellende voegwoord, maar He, dus aan de ene kant Saul duizenden en aan de andere kant David tienduizenden. Dat is goed vertaald. Maar sommige verklaarders die wijzen erop dat dat toch wel een regelrechte belediging zou zijn voor koning Saul. Dat kan toch nooit de bedoeling geweest zijn van die vrouwen dat ze hem zo direct, zo openbaar en in zijn gezicht beledigd zouden hebben. Sommige vertalers die zeggen dan ook dat het hier beter is om het woordje en te gebruiken. Dus dat er zoiets bedoeld is als dat Saul en David samen hun duizenden en tienduizenden hebben verslagen. Hoe dan ook, het pleit wel voor de Statenvertalers gezien het feit dat Saul het wel zo opvat. Dat die vrouwen 10 keer zoveel eer geven aan David dan aan hem. En hij wordt er door geraakt, hij wordt er boos om. Hij wordt jaloers op David. En het staat ook niet voor niks dan hier in de Bijbel onder leiding van de Heilige Geest dat Saul het oog op David had van dien dag af en voortaan. Het maakt Saul argwanend. En direct komt in zijn hart de gedachte op wat Jonathan dus al eerder had gezien en waar Jonathan voor mocht buigen. Saul, ik bedoel, David die zou wel eens de nieuwe koning van Israël kunnen worden. En nogmaals, Saul kan en wil en zal er nooit onder buigen. En hij verzet zich tegen David. En hij heeft het oog op David. En hij zoekt David te doden. En gemeente, dat laat iets zien van het hart van Saul. Van zijn geestelijke verdorvenheid, van zijn geestelijke toestand. Want wat bezongen die vrouwen nou eigenlijk? Het gebeurde dus nadat David Goliath had verslagen. Die vrouwen die bezingen hier het goddelijke genadewonder. Want kijk, David had in eigen kracht die zwaar bewapende en geoefende en geharde reus Goliath natuurlijk in eigen kracht nooit kunnen verslaan. Dat was totaal onmogelijk. Dat hebben we in die preek van over David en Goliath wel gezien. Het was niet Davids kunde, het was niet Davids slingerkunst, het was niet Davids kracht of wat het ook is geweest. Nee, God heeft daar wat groots verricht. Het ging om een wonder van God. En toen David in het leger kwam, dan heeft God iedereen er buiten gezet. Iedereen buitenspel. Het volk kon niks doen tegen Goliath en tegen de Filistijnen. Het leger kon niks doen. Saul durfde niet. Jonathan durfde niet. Eliab durfde niet. Niemand had een antwoord op Goliath. Ze stonden er allemaal buiten. Maar God heeft wat groots verricht. Door middel van die jonge herder. En dat bezingen die vrouwen. Het goddelijke wonder. En in dit lied, daar wordt Saul met zijn grootheid en met zijn oorlogen, met zijn duizenden, erbuiten gezet. En het is met name dat wat Saul niet kan aanvaarden. Hij kan dit bevrijdingsfeest niet meemaken. Hij kan het bevrijdingslied niet meezingen. Dat God de druk verlicht heeft door middel van deze eenvoudige herdersjongen. Had Saul nu maar gebogen. Had Saul nu maar gebeden en beleden, o God. Ik heb een puinhoop van mijn koningschap gemaakt. En u hebt volkomen gelijk dat u mij dat koningschap hebt afgenomen. Maar o God, wees mij de zondaar dan toch genadig. Zie op mij een gunst van boven en wees mij genadig. Maar gemeente, dat gebed dat kent David niet. En dat plekje dat zoekt David ook niet. We zien op zijn gezicht, als die vrouwen dat lied zingen, een norse, een beledigde uitdrukking komen. En het is zo triest wat we hier in het leven van deze koning zien gebeuren. Nou was de genade van God zo duidelijk. Het wonder van God door middel van David zo duidelijk. De vreugde daarvan, heel het volk, was zo duidelijk. En uiteindelijk, de keuze voor David van God, maar ook van het volk voor David, was ook zo duidelijk. Maar Saul ziet het niet. Althans, hij buigt er niet onder en hij weigert het te aanvaarden. En gemeente, laten wij een ogenblik hier nog even de vinger bijleggen bij deze genadeles die ons hier wordt aangereikt. Want dat zit er toch in. Mogen wij iets van dat lied kennen, wat hier wordt bezongen? Dat lied waarin de mens er buiten wordt gezet. En waarin het goddelijke genadewonder wordt verheerlijkt. De vrome mens met zijn eigen gerechtigheid kent dat niet. De wereld kent het niet natuurlijk, maar dat hoef ik eigenlijk hier niet te zeggen. Maar de vrome kerkmens met zijn eigen gerechtigheden kent het niet. De in eigen oog bekeerde mens met zijn eigen verlossingspogingen kent het ook niet. Maar het is het lied, gemeente, van de doorleefde onwaardigheid. Van het leven dat uit God is. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Dat lied van het genadewonder. Het woord van God, dat zegt: op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest, die voor mijn woord beeft. Dat is toch de weg, gemeente, die wij in Gods woord aangewezen krijgen. Dat is toch het leven zoals God dat beschrijft, dat uit hem is. Dat is toch de ervaring, dat is toch de bevinding van Gods volk. God heeft bij ons wat groots verricht. En hij heeft onze druk verlicht. Daar kan toch niks meer bij van de gevallen mens. U wilt toch niks verwachten van de gevallen mens? Moet er nog wat overblijven van die mens die onder het oordeel van een drievoudige dood ligt? En gemeente, ik zeg dat echt niet om zwaar te doen, maar omdat hier zo duidelijk sprake is van het wonder van Gods genade. Van het eenzijdige, waar de mens totaal buiten gezet wordt. Zo is het toch. Als we die genade mogen kennen. De genade van de Heer Jezus Christus. De rijkdommen van Christus. En die schitteren toch ook in dit gedeelte. Zijn zaligmakend werk. Het feit dat hij de pers alleen getreden heeft. Dat hij die strijd alleen gestreden heeft. Die rijkdommen van genade, van vergeving, van verzoening, van vrede met God, die schitteren toch het meeste juist tegen de donkere achtergrond van een verloren zondaarsbestaan. Jongens en meisjes, als een juwelier edelstenen, diamanten en parels wil laten schitteren, dan legt hij ze altijd op een zwart fluwelen doek. En tegen de achtergrond van dat zwarte fluwelen doek, dan gaan de diamanten schitteren. Dan krijgen de parels hun glans. En zo krijgt de parel van grote waarde, de Heer Jezus Christus, pas glans. Zo gaat zijn eer schitteren tegen de donkere achtergrond van de zonde, van ons verloren bestaan. Alleen dan zien we hoe groot en hoe schitterend de eer van Christus is, juist als we iets hebben gezien van dat zwarte van ons leven. Maar dat kende Saul niet. We lezen van zijn vijandschap. Het wekt in zijn hart wrevel. En vanaf vers 8. Toen ontstak Saul zeer. Het woord was kwaad in zijn ogen. En Saul had het oog op David. Van die dag hem te voortaan. En mede door het lied van die vrouwen begint Saul dus te vermoeden dat David wel eens de nieuwe koning zou kunnen zijn. En dat die wrevel en die boosheid die we hier beschreven staan, gemeente, dat opent de deur voor wat we lezen in vers 10. Dat geeft gelegenheid aan die boze geest Gods. We hebben gezien Dat was een geest van de duivel, maar die door Gods toelating bezit nam van Saul. Geen psychische ziekte, geen psychiatrische aandoening, maar echt een demon. Een boze geest die met toestemming van God over Saul vaardig werd. En dan lezen we daar iets opmerkelijk in vers 10. En hij profeteerde midden in het huis. Zo kan het Hebreeuwse woord inderdaad vertaald worden, dat Saul hier profeteerde. Maar dan moeten we dat wel even uitleggen, want profeten, als zij gingen profeteren, als de geest van God vaardig over een profeet werd, dan verkeerden ze soms in een bepaalde extase. Ze zagen een visioen bijvoorbeeld. En dan gingen ze zingen, of ze gingen spreken. De woorden die God hen ingaf. En de mensen om hen heen konden zien, hier is iets bijzonders aan de hand. Een extatische profetie. Nou, iets dergelijks is hier aan de hand, maar dit is niet het werk van Gods geest, maar dit is het werk van de boze geest. Dit is het werk van de duivel. En je zou dat woord profeteren vanuit het Hebreeuws ook kunnen vertalen met razen. Zo zeggen de kanttekeningen het ook. Met allerlei vreemde gebaren en allerlei rare klanken stond Saul daar. En David begreep wat er aan de hand was en hij greep snel naar zijn harp en hij probeerde door middel van die muziek Saul weer tot bedaren te brengen, zoals hij elke dag moest doen. Maar deze keer is Saul niet tot bedaren te brengen. En hij blijft maar razen. En de invloed van de muziek, die maakt het eigenlijk alleen maar erger. En Saul die staat, of hij zit daar met zijn speer in zijn hand. En hij heeft het oog op David. En in zijn hart, in zijn gedachten komt de gedachte op, ik zal David aan de wand spitten, ik zal die speer gooien. En David door middel van die speer aan de wand vastslaan. En tot tweemaal toe maakt hij een stotende beweging naar David. Hij gooit die speer niet echt, maar hij maakt een stotende beweging naar David. En David die weet, ik moet uit de buurt van Saul blijven. Want Saul heeft het op mijn leven gemunt. En nou, dat laat ik maar even voor wat het is, gemeente. Maar ondertussen, dan ligt er nog wel een bepaalde belofte in deze geschiedenis. En dan komen we straks ook bij de tweede gedachte. En dan gaan we ook weer verder op die vijandschap van Saul. Maar er ligt dus nog een belofte. Een belofte van koning Saul. Dat de man die Goliath zou verslaan, die zou de schoonzoon van de koning worden. En hoewel David dus Goliath inmiddels verslagen had, was David nog steeds niet getrouwd met een dochter van Saul. Die belofte moest nog vervuld worden. En dan krijgen we de geschiedenis met Merab, waar ik ook niet al te veel aandacht aan geven zal. Die oudste dochter, die door Saul beloofd werd aan David, maar heimelijk gaf hij haar aan Adriel, een Mehalotiet. En zo brak hij dus zijn belofte, hij bleek dus ook niet betrouwbaar en daarmee krenkte hij David natuurlijk, daarmee vernederde en beledigde hij David. Maar dan hoort Saul dat zijn tweede dochter, Michal, David lief heeft. En dan komt er in het hart van Saul een plan. En dat is de tweede gedachte, het plan van Saul. Hij geeft Michal aan David, niet omdat Michal David lief heeft of omdat hij David zo graag als schoonzoon ziet. Nee, hij heeft een ander plan. En we lezen dat in vers 21. En Saul zeide, ik zal haar aan hem geven, dat ze hem ten valstrik zei en dat de handen Filistijnen tegen hem zei. Saul, ik vat het maar even samen, Saul die zegt tegen David, weet je wat, jij krijgt mijn dochter Michal. En ik hoef geen bruidsschat van jou te hebben. En dat was een Oosterse gewoonte dat de bruidegom een bruidsschat, een grote som gelds of wat vee aan de vader van de bruid gaf. Nou Saul, ik bedoel David, die wist al, ik kan natuurlijk nooit de bruidsschat van een prinses betalen. Dat zegt hij ook, ik ben maar arm en ik ben veracht. Ik ben maar iemand uit het huis van Izei. Wie ben ik dat ik des konings schoonzoon zou kunnen worden? Ik heb geen geld, ik kan die bruidschap niet betalen. Maar Saul zegt, dat hoeft ook niet. Ik weet wat anders. En dan zegt hij in vers 25... De koning heeft geen lust aan de bruidschat, maar aan 100 voorhuiden van de Filistijnen, opdat men zich wreke aan de konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. De kanttekeningen zeggen dat Saul onder de schijn van liefde en vriendschap David in een net, in een valstrik probeert te krijgen om hem zo om te brengen. Saul zegt dus dat David 100 Filistijnen moet doden en dat hij als bewijs van die moordpartij iets moet meenemen. En dat plan, gemeente, dat is van een aard dat wij natuurlijk afschuwelijk vinden. Als je dat probeert voor je ogen te krijgen, voor op je netvlies te krijgen, dan is dat natuurlijk iets lugubers geweest. Niet alleen moet David 100 Filistijnen doden, maar hij moet hun lijken ook schenden. Hij moet ze mismaken. Op een manier die voor ons gevoel barbaars is. Toch? Als je dat probeert voor te stellen, wat daar gebeurd is. Maar op David komt dat waarschijnlijk anders over dan op ons, want David die stemt ermee in. Hij schrikt er niet voor terug. En hij gaat ermee akkoord. Hij accepteert het voorstel van Saul en dan doet hij niet alleen maar die 100 Filistijnen, maar hij geeft zijn mannen het bevel om 200 Filistijnen te doden. En hun voorhuiden af te snijden en mee te nemen. En de tijden van toen, gemeente, waren dus niet zo heel beschaafd. We zitten hier 3,5, 4.000 jaar terug. Andere tijden, andere culturen. Maar denk nou niet dat de mens van de 20e eeuw en de 21e eeuw beschaafder is dan wat daar en toen gebeurde. Een oorlog is altijd afschuwelijk en is altijd luguber. En dat zie je wel als je op de stranden van Normandië loopt en de musea bezoekt en de kruisen ziet staan van die vele, vele jonge jongens die daar gesneuveld zijn. De mens van de 21ste eeuw is niet beschaafder, dat is hij niet. Zeker niet. En kijk wat er in Oekraïne gebeurt. En in Israël, en in Gaza, en op zoveel plaatsen in deze wereld. De zondige mens is tot lugubere dingen in staat. Maar goed, dat is één kant van de zaak, maar laten wij even een stapje terug proberen te doen en de zaak ook van een andere kant proberen te bekijken. Want die Filistijnen, dat waren vijanden van Israël. De belangrijkste vijanden van Israël zelfs. En de strijd van David tegen die Filistijnen en het plan van Saul om 100 Filistijnse mensen te doden, mannen te doden. David verstond dat als iets geestelijks. Hij moest een geestelijke strijd voeren. En dat tegen onbesnedenen. Dat is wat hier de aandacht vraagt. Het zijn de onbesnedenen. De Filistijnen worden in het Oude Testament stevast zo genoemd. De onbesnedenen. En als we een hoofdstukje terugbladeren. We hebben het al vorige keer beluisterd natuurlijk hoe David spreekt over Goliath. Wie is deze onbesneden Filistijn, zo zegt hij in 1 Samuel 17 vers 26. Wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Want we weten, gemeente, met onze Bijbelkennis dat de besnijdenis een teken was van de heilige afzondering van het volk van Israël. Het was een teken van het verbond, zoals we dat in Genesis 17 aantreffen. Het verbond met Abraham en zijn geslacht. En het teken van de besnijdenis, dat was natuurlijk symbolisch. Dat wilde zeggen dat de onreinheid werd weggenomen. Een stukje van het mannelijk geslachtsdeel werd afgesneden en daarmee weggeworpen. En daarmee werd onreinheid weggedaan. En een onbesneden man, dat was een teken van onreinheid, van godsdienstige, van cultische onreinheid voor God. En iemand die onbesneden bleef, stond symbool voor de vijandschap tegen God en voor de zonde tegen God. En van die gedachte gaat Saul nu misbruik maken. Saul wordt ineens heel godsdienstig. En hij weet wel hoe hij David de strijd in moet sturen. Hij doet een beroep op Davids godsvrees, die vanuit zijn vrezen des Heren een innerlijke afkeer heeft gekregen aan de geestelijke onreinheid, aan de zonde. En ook aan alles wat daar symbool voor staat. Hij doet een beroep op Davids vaderlandsliefde om die onbesnedenen, de vijanden van Israël, die constant Israël maar aanvallen, om die te gaan bestrijden. En daarom heeft Saul, ik bedoel David, daar totaal geen moeite mee. Om dit schijnbaar barbaarse bevel te gehoorzamen. Het is voor David een geestelijke strijd. Tegen de vijanden van God. En hij wil heel symbolisch daar ook het bewijs voor meenemen. Maar Saul misbruikt het. Want hij wil David in een valstrik lokken. En hij hoopt dat David in deze strijd zal sneuvelen. Want Davids leven loopt natuurlijk ontzaggelijk gevaar. Die Filistijnen zullen als leeuwen gaan vechten. Zeker als zij begrijpen dat hun lijken mismaakt zullen worden. Als hun lijken geschonden worden. Die zullen met al hun krachten zich gaan verzetten tegen deze strijd. Maar door Gods genade en door Gods voorzienigheid wint David die strijd. En hij neemt niet alleen maar 100, maar zelfs 200 bewijzen mee. Maar Saul, gemeente, die zet dus het leven van David op het spel. En niet alleen het leven van David, maar ook dat van zijn mannen. En bovendien ook nog eens de liefde van zijn dochter Michal. Want Michal had David lief, zo lezen we. Maar het deert Saul niet. Niets ontziend heeft hij het alleen maar op het leven van David gemunt. En zo zien we, gemeente, hoe Saul steeds verder afgeleid. Hoe hij steeds meer de zonde gaat volgen. Hoe hij steeds slechter wordt. Want dat is een kenmerk van de zonde, gemeente. De ene zonde brengt de andere met zich mee. Een mens wordt al verdorvener. Hij wordt slechter en hij wordt slechter. De mens die zichzelf wil handhaven, zoals deze Saul, die weigert te buigen. En dat doet niet alleen Saul, maar dat doen wij allemaal van nature. En zelfs ook Gods kinderen kunnen dat doen voor een poosje, als de Heer hen daar in de ruimte geeft. Dan zien we dat bij Asaf bijvoorbeeld. Die was nijdig op God, ziende de voorspoed van de goddeloos en de vrede van de wereld. Zijn voeten waren bijkans uitgegleden, zo zei hij. Dan handhaaf je jezelf. En de mens van nature, die geeft niet op. En het vlees dat wil gehandhaafd worden. En de mens wil zijn gelijk hebben en hij wil niet buigen. En het is een wonder, gemeente, als wij mogen zien dat wij die strijd gaan verliezen. En die strijd van de zelfhandhaving. En onszelf overeind houden. In de wereld of in de godsdienst. Niet kunnen en willen buigen. Dat is een strijd die we verliezen. En wat een zegen is het. Als we die strijd in dit leven mogen verliezen. En ik denk dat Gods kinderen ook onder ons er geen moeite mee zullen hebben om dat ook te erkennen. Dat zij ja, toch vast hebben gehouden zolang ze konden. En dat ze hebben geprobeerd om zichzelf te handhaven. En wat een strijd dat is geweest. En wat een weg dat daarvoor nodig was om te buigen. Maar wat een zegen het is. Als dat mag gebeuren wat we lezen bij de profeet. Heere, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. En gij hebt mij overmocht. Dat we de wapens eens inleveren. Dat je niet meer tegen God strijdt en tegen de genade je verzet. Maar dat je je leven in God mag kwijtraken. In dat toevluchtnemende, overtuigde, maar ook overbuigde leven. En gemeente, door deze geschiedenis leren wij aan de ene kant hoe gelukkig het is als je net als Jonathan je aan God mag overgeven. En je mag buigen onder God. En je mag stellen in de weg des Heren. En je met ziel en lichaam mag overgeven aan zijn oordeel. Maar ook aan zijn genade. Maar aan de andere kant, hoe arm die mens is die zich maar blijft verzetten. En die maar weigert te buigen. Een mens die zich niet onder God wil stellen, die zich handhaven wil. En die zo dicht bij die buitenste duisternis is, zonder dat hij daar zelf erg in heeft. Laten we die les meenemen, gemeente, van die arme, die trieste Saul, die we steeds eenzamer zien worden. Die steeds meer verlaten wordt. Die steeds argwanender wordt. Al zijn vreugde en alle glans van zijn leven wordt weggeroofd. Hij haat David. In feite haat hij de God van David. En hij haat in feite zichzelf ook. Hij is zijn eigen grootste vijand. Doordat hij maar niet kan buigen. En hij wordt hier getekend, gemeente, als een waarschuwend voorbeeld. Dat wie God verlaat, smart op smart te vrezen heeft. En hoe is het nu met David? Wel, David die bemerkt dat de Heere met hem is. En niet alleen merkt David dat, maar ook anderen merken dat. En dat brengt ons bij de derde gedachte, het leven van David. De eerste gedachte dus was het lied van de vrouwen. Het tweede, het plan van Saul. En nu het leven van David. En we vinden op verschillende plaatsen in dit hoofdstuk beschreven wat dat leven was. In vers 12 bijvoorbeeld, daar lezen we dat Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem. En in vers 14, David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen en de Heere was met hem. En vers 28, en Saul zag en merkte dat de Heere met David was. We lezen dus van het leven van David dat hij zich voorzichtiglijk gedroeg. En dat woord voorzichtiglijk, dat betekent in het Hebreeuws inderdaad voorzichtiglijk, maar dan in die oud-Nederlandse vertaling betekenis van inzichtelijk, met wijsheid gedroeg. Hij ging zijn weg met wijsheid. En dan een wijsheid, zoals we dat in het Spreukenboek heel vaak vinden, als vrucht van de vreze des Heren. Het beginsel van de wijsheid, dat ligt in de vreze des Heren. En dat geeft een voorzichtig, dat geeft een wijs leven onder de mensen. En van deze David gaat er geur en gaat er smaak uit. De mensen waarmee hij omgaat, Saul, maar ook zijn soldaten en het volk, die zien dat de Heere met hem is. Je kon aan David zien, jongens en meisjes, dat hij een kind van God was. Dat hebben we al een keer gezien natuurlijk, vele keren. Bijvoorbeeld in de reactie van David toen hij werd uitgescholden door Eliab, toen hij in het leger kwam. Ik ken uw vermetelheid wel en uw boosheid, zo zei Eliab. Maar David die schold niet terug. Hij bleef ootmoedig. Hij bleef nederig van hart. Zachtmoedig. En ook nu, hoe Saul hem behandeld heeft. In die belofte die Saul brak. Hij vernederde David openlijk door Merab aan die Adriel te geven. En het lag er zo duidelijk op dat Saul David wilde doden. Niet alleen door die speer, maar ook door dat plan om 100 Filistijnen te doden. Maar David bleef zachtmoedig. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk. Hij had inzicht in deze geestelijke strijd, in deze geestelijke gang. En hij wist wat daar speelde. Hij werd geleid door de vrezen des Heren. En dat kwam met name ook uit in de manier waarop hij streed. Het ging dus over de geestelijke strijd. David ging er keer op keer op uit. Saul die had hem weggepromoveerd, had hem een hoge positie gegeven. En Saul die gaf David constant opdrachten om oorlogen te voeren. Maar de manier waarop David dat deed, dat liet zien dat hij inzicht had. Zeer voorzichtiglijk, geleid door Gods geest. En dat is ook weer een les, gemeente, want als Gods genade zich in het leven openbaart, dan kan dat uiteindelijk niet verborgen blijven. Dan komt er een begeerte in het hart om voorzichtig te wandelen. Dat is al in de eerste gang van Gods kerk zo. Al komt dat er nog niet uit in het bespreken van grote dingen misschien. Want wie zou dat toch durven? En ja, ach, grote woorden, dat kunnen we allemaal wel spreken natuurlijk. Dat kun je uit de boeken leren, dat kun je wel ergens overnemen. Maar het gaat toch met name om de geur en de smaak die van het leven uitgaat. Van het voorzichtig wandelen. Hoe je je gedraagt. En dan niet allereerst tegenover de buren en tegenover je collega's. Ja, daar kun je natuurlijk nog een bepaalde stand op houden. En je collega's kunnen lovend over je spreken. En die kunnen allerlei goede eigenschappen van je opnoemen. Maar weet je vrouw er ook van? En kunnen je kinderen het aan je zien? Is het bekend bij uw man dat je de Heer vreest? Is het bij die meest naaste mensen om je heen duidelijk dat je voorzichtig wandelt? En is dat, gemeente, laat ik het eerst maar even van de negatieve kant belichten, is het niet een van de meest donkere zaken, juist ook in het leven van onze tijd, dat voorzichtig wandelen, dat leven in de vrezen des Heren zo weinig te vinden is? En dat zeg ik niet verwijtend. Ik zeg het met name allereerst gericht op mijzelf, want ik kijk in de spiegel van mijn eigen leven. Wat gaat er van mij uit? Wat gaat er ook van u uit? Wat gaat er van jou uit? In de tijd van David konden die mensen tegen elkaar zeggen, daar kun je nou jaloers op zijn. Jaloers op David. Kijk eens hoe hij wandelt, hoe teer hij leeft, hoe voorzichtig hij leeft. Een man die leeft in de vrezen des Heren. Zien onze kinderen dat? Onze kleinkinderen. De mensen om ons heen. Vroeger zeiden de mensen, als er op geestelijk gebied inkomsten zijn, dan zijn er ook uitgaven. En dat is in ons dagelijkse leven zo. Als je niks hebt, dan heb je ook niks uit te geven. Maar als je inkomsten hebt, en als je veel inkomsten hebt, dan kun je ook veel uitgeven. En dat zien we dan ook. Mensen die veel geld hebben, die leven er ook van. Dat is aan hen te zien. Of ze geven het weg, dat kan ook nog. Nou, zo is het geestelijk niet anders, toch? Als er veel inkomsten zijn, als Gods genade in ons leven aanwezig mag zijn, dan kan dat niet verborgen blijven. Dan merken de mensen daar ongetwijfeld iets van. En hoe komt het nou als er weinig of geen uitgaven zijn in dat opzicht? Is dat omdat er dan ook geen inkomsten zijn? Omdat we de genade van God niet kennen of op dit moment niet kennen en moeten missen. Dat er geen verborgen omgang met God is. Dat het gebedsleven ingezakt is. Dat we zo verachterd zijn in de genade. Dat er geen tere vreze des Heeren in het leven te vinden is. Geen gemeenschap met Christus. Niet leven uit zijn verdiensten. Niet leven uit zijn borgtocht. Dan wordt het heel arm. Heel arm ook in het leven van Gods kerk. Dan blijft het stil. En dan gaat de mens zwijgend over de aarde. En dan komen daar in de plaats andere dingen. Dan komen er zonden. Slordigheid. Maar gemeente, als de Heer nou met je is, zoals bij David, dan blijft dat niet verborgen. Dat kan niet verborgen blijven. Dan merken de mensen dat. Dan krijgen ze erg in je. Saul zag het. Het volk had hem lief. En gemeente, daarin zien we toch ook iets van de gestalte van de grote zoon van David oplichten. Die net als David geen gedaante nog heerlijkheid had van nature, veracht de onwaardigste onder de mensen. De vader had hem gezonden, maar neergelegd in een voederbak. Maar hij gaf getuigenis aan zijn zoon. Dat dit zijn zoon was, zijn geliefde, in de welke hij een welbehagen had. En hoe voorzichtig heeft de Heer Jezus niet gewandeld. Met hoeveel wijsheid, met hoeveel inzicht heeft hij zijn wonderen gedaan, heeft hij gepredikt. Heeft hij geleden, is hij gestorven. Wat ging er van Christus uit in zijn leven? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wat een biddend leven leidde de Heer Jezus Christus. Hoe liefdevol was hij naar de mensen toe. Hoe bewogen was hij. Innerlijk met ontferming bewogen. Als hij schapen zonder herder zag ronddwalen. Van David lezen we dat de mensen hem lief kregen. En zo zijn er ook vandaag mensen. Die die grote zoon van David hebben lief gekregen. En die hem steeds meer lief krijgen. David nam toe. Hij gedroeg zich voorzichtig. Hij gedroeg zich zeer voorzichtig. En dat was eigenlijk de bedoeling van Saul om hem die oorlogen in te sturen en David dan te laten doden. Maar de Heere die bewaarde hem en daardoor nam de achting voor David alleen maar toe. Door al die oorlogen en door al die overwinningen kreeg het volk David alleen maar meer lief. En zo is het in het leven van een kind van God ook. Dat er buiten gezet wordt, dat er steeds meer buiten gezet wordt, dat uit zijn waardigheden en uit zijn bevindingen gezet wordt, die krijgt al meer Christus in het oog. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Die gaan steeds meer leren dat Hij de zaligmaker is. Dat Hij de verlosser is. We kunnen het lezen bijvoorbeeld in het prachtige boek van Isaac Ambrose. Isaac Ambrose is het zien op Jezus. Dat die zondaar in die gang niets anders wil weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Naarmate je eigen onwaardigheid en ongeschiktheid gaat inleven, krijgt hij al meer glans. Hoe zwarter de achtergrond is van ons leven, hoe meer de rijkdommen van Christus gaan schitteren. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Want als Christus zich door woord en geest aan je ziel openbaart, gemeente, dan, Dan neemt hij die last van je zonde weg. Dan opent hij zijn rijkdom van vrede, van genade. Dan word je overal bovenuit getild. Het horen van de naam van Jezus in het hart van zo'n zondaar, dat schept vrede, dat schept rust. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En een van de oude Puritijnen, John Owen, die heeft het een keer uitgeroepen. O Jezus, wat hebt u gedaan met mijn hart? Dat hart dat overloopt van de liefde voor deze Christus. Hoe voorzichtiglijk. Hoe vol wijsheid. Hoe vol goddelijke genade er in hem te vinden is. De mensen zagen in David hun verlosser. En hij heeft de tienduizenden verslagen. Zo is er ook vandaag een volk dat steeds meer gaat leren dat het leven buiten hen ligt. In die gezegende zaligmaker die ze niet meer kunnen missen. Amen. Danken wij u, Heere, dat we vanochtend in alle rust hier in de kerk mochten zijn. Dat uw woord gelezen mocht worden, gepredikt mocht worden. Kon het zijn, Heere, met goedkeuring van u, naar de zin en mening van uw geest. En wilt u er ook gebruik van maken, Heere, tot waarschuwing van mensen die in de gedaante van Saul zich nog steeds handhaven. Maar wilt u, Heere, geven dat wij op onze knieën mogen komen, het plekje mogen zoeken dat Jonathan kende, dat David kende. En dat ieder leert kennen die door u er buiten wordt gezet, maar die zichzelf er ook buiten leert zetten. Maar de toevlucht leert nemen tot uw genade alleen, die in Christus geopenbaard is. Heere, wilt u het met ons, wilt u dat aan ons schenken? Vergeeft uw genadige tekort, het verkeerde dat er was. En heilig het in uw naam. Ga met ons en wees met ons deze middag. Breng ons ook deze middag weer bijeen. Als we dan opnieuw naar de naam van Christus zullen luisteren. De enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Schenk ons heilbegeerte, Heere, om hem te mogen kennen en hem te mogen vrezen. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Uit dezezelfde psalm zingen we nu vers 7. De koning rust op uw trouw. Het 7e van 21. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
hier staat nog op groen.
Ja, dat is altijd, die is er altijd aan.